Daar in de hemel, wij zijn u ook weer dankbaar dat we hier mogen samen zijn, Heer. Heer, we danken u dat u ook hier in ons midden bent, onze God, onze Vader, Heer. En we vragen u zegen over onze dienst, dat u ook mij wilt gebruiken. Heer, dat ik een bruikbaar instrument mag zijn deze dag voor de gemeente. Dat danken we u in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Zo, ik had graag iets voorgelezen uit Lucas 4, vers 42 tot 44. Maar vooraleer ik daar wil beginnen, wil ik eerst nog iets doorgeven wat ik onlangs op de radio heeft gehoord. Het is een kleine 14 dagen geleden. Ik was, dat was de maandag. Ik had een halve dag congé genomen en ik reed naar huis. En over het algemeen staat mijn radio altijd op BRT1. En er was daar een gastprogramma. Ik weet niet of er iemand dat programma kent. Kopie Kopie noemt dat. Niemand bekend. En het ging daar namelijk over het iets-sisme. Dat is namelijk geloven in iets, maar het geen naam noemen. En die man die vertelde namelijk dat hij opgevoed was als katholiek, dat hij gedoopt was, de vorm, het eerste communie, plechtige communie, getrouwd was in de kerk, maar dan in feite zijn geloof ergens afgedwaald was, omdat hij zich bezig had gehouden, door zijn studies, ik weet niet wat hij juist heeft gedaan, ik heb het niet helemaal gehoord, maar dat hij door de wetenschap, zo kwam het tenslotte naar voren, dat hij door de wetenschap het ontstaan van God, of het geloof in God, verloren was gegaan. En ook de presentator, die was zeer vlug om ook dat te beamen, dat hij ook zijn geloof had verloren door, ja, door allerlei redenen zeker. En dat kwam dan bij mij op van, is dat nu waarlijk het geloof, de Rooms-Katholieke Kerk, wat er daar geleerd wordt en wat we ons bezighoudt, inderdaad, als we ons vullen met de dingen van de wetenschap, dan gaan we inderdaad gauw ons geloof kwijtspelen. Maar het trof mij enorm dat het geloof daar op zo'n manier werd afgeschreven. Zo simpel, zo eenvoudig van, dat is het, dat is alles wat er is. Alleen wat de katholieke kerk zegt en doet, is dat ons geloof? Is dat het geloof? Is dat niet meer? Natuurlijk, ik wil niet volledig de katholieke kerk afschrijven, maar wij hebben namelijk een opdracht om te gaan zoeken en om te gaan graven in die dingen van het woord van God. En dan vroegen ze ook aan mensen om te reageren, om te getuigen, die wel nog geloofden. En ik heb er maar twee gehoord. En de een was namelijk iemand die een doodservaring had gehad. Namelijk, hij was doodgegaan, toch ergens gestorven en hij had zichzelf uit zijn lichaam zien treden. Hij was zich bewust van die doodservaring en hij vond dat zo nodig om dat te gaan vertellen in de radio. Dan is dat het eerste dat bij mij opkwam van, is dat nu werkelijk het geloof? Die ervaring, die doodservaring? En ten tweede was die reporter of die spreker zo vlug om te reageren van, ja, want het was altijd iemand die met iets kwam en die wetenschapper of wie het ook was, ik weet niet wat hij noemt, die was direct daarop om op te reageren. Dus iemand die iets wilde inbrengen, namelijk iets over het geloof, was hij er altijd direct bij om dat af te breken. En hij zei, ja, dat is iets in de hersenen, het is een professor in Holland die dat ook kan nabootsen, die ervaring vanuit uw lichaam te treden. Dus weer al kwam dat bij mij af, is dat nu weer het geloof? Is dat het geloof, namelijk die doodservaring, is maar dat we kunnen vertellen? En dan was er ook nog een vrouw in feite die sprak dat ze jarenlang aan de drank zat en dat ze door de AA in feite van de drank is overwinning heeft gekregen of afgeraakt geweest is. Ze zei daar ook dat er daar een hogere macht was, maar ook niet de naam God. Het was ook iets dat vulde dan zelf in. Dat was iets dat je zelf kon invullen. En dat sprak mij zo aan dat ik ben thuisgekomen, ik heb op de computer gekeken en ik heb gereageerd. Ik heb dat tweemaal, het is nu al de tweede keer dat mij dat overkomt, dat ik heb het gevoel van ik moet hier reageren. Natuurlijk, mij heel bewust van dat ik geen profeet, geen bijbelkenner ben, dat ik ook maar kan zeggen wat ik weet. Maar gelukkig, ik had echt de neiging om te telefoneren en te zeggen, is dat nu het geloof wat jullie hier verkondigen? Maar ik vond geen telefoonnummer, gelukkig maar, misschien moest ik wel niet bellen, misschien heb ik mezelf belachelijk gemaakt, ik weet het niet. Maar je kon reageren via de site en ik heb dan gereageerd en gewoon die bijbeltekst geschreven van wat er in Daniël staat, dat mijn volk gaat ten gronde om gebrek aan kennis. Ik heb er al tussen naaks geschreven, Bijbelse kennis. Want kennis is er genoeg, maar God kennen, dat is een heel ander iets. En het trof mij zo dat de mensen daar op die radio zo het geloof afbraken. Ten eerste moet ik eerlijk zeggen, die mensen, die spreker, die getuigde niet van het geloof. Wat was het geloof voor hem? Het geloof voor hem was enkel wat hij geleerd had in de katholieke kerk. Als dat het geloof is, dan staan we inderdaad heel ver van wat God bedoelde. En ten tweede, en ik heb dat ook dikwijls gezegd tegen onze kinderen, wetenschap, studies, als onze kinderen later gingen studeren, dan heb ik dikwijls gezegd, pas op wat je daar allemaal hoort, te horen krijgt, want dat kan u inderdaad afhouden van het geloof. De wetenschap is zodanig ver gevorderd, dat we inderdaad zouden gaan denken van alles wat we geleerd en geloven in de Bijbel, dat het inderdaad allemaal niet meer waar is. Want wat de wetenschap nu kan verklaren en kan ontdekken door de heden en wat weet ik allemaal, soms doet dat ons geloof wankelen en denken wij, oh, het is allemaal toeval, het is een kracht die ontstaan is, of ik weet niet wat we moeten denken. Maar vooral die jonge gasten die nog openstaan voor alles en nog wat en nog niet echt doorgrond zijn in het geloof, het is voor hen een gevaar om af te vallen in het geloof. En we moeten eerlijk zijn, het geloof, het afval van het geloof is zeer groot de dag van vandaag. En we moeten echt bidden dat onze kinderen dat ook mogen zien. Namelijk dat God waarheid is. En om dat nog een keer terug te keren, omdat ik zei, ik had een tweede ervaring. Ik had een keer in Zwevegem, was er een keer iemand die kwam spreken over de Palestijnen en Israël. En ik wil dat ook nog vlug aanhalen. En ik las die affiche op een of andere winkel. En ik had ook echt van, ik moet hier reageren. Ik weet niet of jullie dat al hebben, van ik moet hier echt reageren. Of ik moet hier zijn, Link. Ik moest daar reageren. Ik weet zelfs niet of er dat iets heeft bijgebracht daar, in verband met dat radioprogramma, maar ik heb het toch gedaan. En die eerste ervaring, dat was een aantal jaar geleden, dat er in Zwevegem iemand kwam spreken over de Palestijnse gebieden en over Israël. En ik moet u eerlijk zeggen, Israël raakt mij nauw aan het hart. We hebben thuis enkele boekjes, wekelijks of maandelijks, die ons informeren over Israël. En als we christen zijn, dan hebben we ook een enorme liefde voor het volk Israël. Waarom? Het is nog steeds het uitverkoren volk van God. En eens komt God ook tot zijn doel met dat volk. En ik moest daar ook zijn. Ik had ook een aantal broeders van Zwevegem opgeroepen om mee te gaan. Ik zei, ik voel me dan sterker. Want het is nu niet dat ik zoveel wijsheid en kennis heb over alles wat er daar wordt geschreven en verteld in Israël. En over Israël. En over de politiek in Israël. En er was niemand die kon meegaan die dag. Ik was daar alleen naartoe gegaan. En ik heb daar toch ergens een getuige mogen zijn. En ik had ook ergens nog het geluk, in feite, en dat noem ik echt de zegen van de Heer. Het was namelijk een dokter die ging komen spreken in Zwevegem. En die dokter was ziek gevallen. En het waren drie jonge tieners die drie weken in Palestina hadden rondgezworven. En ons daar gingen komen vertellen wat ze hadden meegemaakt. En ik vond het al een genade van de Heer. Van inderdaad, ja, misschien met mijn beperkte kennis ging het misschien daar helemaal niet aan uitkomen. Ging misschien die mens mij onderpraten of overpraten, ik weet het niet. Maar ik voelde mij al ergens gerust van, inderdaad, het is genade van God dat ik hier krijg. En ik inderdaad, ik heb daar mogen ervaren dat ik daar moest zijn. Ik moest er echt spreken. Ik moest er echt de dingen die jonge gasten aanbrachten, in feite tegenwerpen van, alles wat jullie hier vertellen, is niet alles waar. Jullie zijn daar drie weken geweest in Palestina, en de Joden waren daar afgeschilderd als de grootste bandieten, laat ik het zo zeggen. En gelukkig, en ik was daar achteraf heel dankbaar voor dat ik daar ben ingegaan, dat ik daar een weerwoord kon geven. Al was het maar heel klein, al was het maar een beperkte kennis, maar van kijk, mensen van toch op te wijzen van niet alles wat de Joden, wat er over de Joden en Israël gezegd wordt, is slecht. Hè? Absoluut niet. En dan zie je dat dan God u bemoedigt en wilt gebruiken om toch een getuige te zijn, waar dan ook. Waar dat we ook mogen zijn, een getuige te zijn van Jezus Christus. En dat is zo belangrijk dat we dat in deze wereld vandaag nog mogen zijn. Een getuige van Jezus Christus. En ik was daar enorm door bemoedigd. En nu onlangs ook weer op die radio. Ik was echt aangeraakt dat mensen zomaar het geloof afschrijven als iets van, ja, dat is iets dat we ten eerste voor derde wereldlanden of voor zwakke mensen of zwakke geesten. Nee, het geloof is nog altijd een kracht Gods. Het is een getuigenis. Het is een kracht Gods voor ieder die gelooft. En dan zien we wel wat er daar verder gaat mee komen. Maar het is alleen maar jammer dat er zo weinig gefundeerd onderwijs wordt gegeven over de radio, laat ik het zo zeggen. Of dat mensen zo weinig kennen van het woord van God. Zo weinig. Het is echt een bron, een rijke bron voor ons allen. Het laaft de ziel, het geeft ons moed, het geeft ons kracht. En het is echt een bron van wijsheid. Maar nu om terug te keren op onze Bijbeltekst van vandaag. Ik zou willen lezen Lucas 4, vers 42 tot 44. En daar staat er: en toen het dag geworden was, vertrok hij en ging naar een eenzame plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot hem en trachten hem tegen te houden, omdat hij niet van hem zou heen gaan. Maar hij sprak tot hen: ook de andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Judea. Hier zien we in feite de taak van Jezus. De taak die Jezus op zich nam. Namelijk om de scharen te leren. En we zien hier in feite ook dat de scharen benieuwd waren. Ze wilden Jezus horen. Ze zochten hem en kwamen tot hem en trachten hem tegen te houden. Natuurlijk, wat Jezus vertelde en deed, is nog heel wat anders dan wat wij vandaag de dag doen. Want als we in de vorige hoofdstukken lezen, dan zien we dat Jezus hen leerde met gezag en dat er ook wonderen en tekenen gebeurden. En die wonderen en tekenen, dat is iets wat wij de dag van vandaag misschien niet zoveel zien en ook misschien niet kunnen. Maar het was iets dat voor Jezus een bevestiging was, namelijk dat hij de Messias was. Jezus was de Messias die komen zou. Maar wat er mij enorm aansprak hier in die paar versen, is namelijk dat de mensen zoekende waren. Ze waren zoekende naar de woorden van Jezus. Als we vandaag de dag in de wereld rondlopen, als we willen iets spreken op het werk over Jezus, dan zijn we gauw uitverteld. Of dat ben ik toch gauw uitverteld. Het kan natuurlijk ook aan mezelf liegen. Maar de mensen zijn niet meer geïnteresseerd in dat woord van God. Als ze weten wat we wel en niet mogen doen, dan is dat genoeg voor hen. Maar die diepere grond, die kennis van de Bijbel, dat is iets wat vandaag ten eerste niet meer bestaat. En dat wij ook als christenen vaak ver moeten zoeken. Het geloof in Jezus en in zijn woord, dat geeft ons kracht. En hier zien we die houding van de scharen. Ze waren vol van hem, ze wilden hem horen. En ik moet eerlijk zeggen, ook naar de jeugd toe, van er is liefde of geen nood aan het zoeken naar Jezus. Ik denk ook bij onze eigen kinderen soms, er is zo weinig drang naar Jezus. We kunnen dan zeggen, ja, misschien ligt het wel aan de prediking, ligt misschien aan de uitleg van het woord, maar nee, misschien wel. Maar ook, het moet ergens een hartsingesteldheid zijn om Jezus te gaan zoeken. Jezus, de man van, of de zoon van God. En we zien dat zij inderdaad iets, dat de scharen inderdaad trachten. Ze trachten hem tegen te houden. Ze waren vol van Jezus. Ze wilden horen wat hij te vertellen had. En we moeten ook eerlijk weten, of we moeten erkennen dat de Joden heel wat wisten over dat geloof. Ze waren niet zomaar, het viel niet zomaar uit de lucht. Ze wisten al heel wat. Namelijk, ze waren het bevoorrechte volk van God. Ze hadden de taak gekregen om Gods woord te bewaren en ook uit te dragen in de wereld. En dat lezen we dan in feite ook van David. En ik wil het ook eens aanhalen, Psalm 42. Dat staat er daar in vers 3 van 5, 42, Psalm 42. Vers 5. Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in de dichte drom, voor hen uitschreed naar Gods huis, bij jubelklang en lofgezang, een feest vierende menigte. Waar wil ik aan denken? Waar is mijn God, staat ervoor. Hieraan wil ik aan denken, namelijk, waar is mijn God? David had namelijk een echt verlangen naar God toe. Het was hier in die psalm dat hij schreef, hieraan wil ik denken. Waar is God? waar is God? En ik wil het ook echt meedragen aan de kinderen of aan de jeugd van, waar is God nu? Het is echt een opdracht om te gaan zoeken naar God. Waar is God? Waar is God? Dat is de vraag die wij ook onszelf moeten stellen. Waar is God? En kunnen wij daar ook een antwoord op geven van, waar is God? God is te vinden in zijn woord. En het is heel belangrijk dat wij dat woord kennen. Waar is God? God is in zijn woord. En van daaruit gaan we leren groeien in geloof. Groeien stap per stap. Daarom is het ook zo nodig, zoals Jezus deed, dat hij vertrok naar een eenzame plaats. Die stille tijd is zo belangrijk. Die trouw zijn aan Jezus, dat is zo belangrijk. En we lezen het zo vaak van onze Heere Jezus dat hij, dat hij eenzame plaatsen opzocht om te bidden. Wat er staat dat hij er dan gebeden wordt, we weten niet, we kennen het alleen maar het hoge priesterlijk gebed. Maar vaak moest hij zich afzonderen om zich te vullen met het woord van God. Om trouw te zijn en om de wil van God te mogen doen. Dat was ook zijn roeping, dat was zijn taak. Dat is ook onze taak, onze roeping. En wij moeten ons ook vullen met dat woord van God. Tijd nemen om stille tijd te nemen. En dat is vaak zo moeilijk. Als ik denk in mijn eigen leven, dan is dat vaak zo moeilijk. Ik heb soms ook heel weinig tijd. Of ik neem soms weer heel weinig tijd. En als ik dan tijd neem, dan ben ik dan meestal moe. Dan lijkt soms half te slapen. Dan weet ik niet wat ik lees of wat ik bid. Maar het is echt een discipline om dat te mogen doen. Om trouw te zijn aan onze Heere Jezus. Dat we net als David durven gaan denken van, waar is God? Waar kan ik hem vinden? Hoe zal ik hem vinden? Wie is gij? Waar is God? Dat we daarover mogen denken, dag en nacht. Om trouw te zijn aan God. En trouw zijn is een mooie eigenschap. Als mensen trouw zijn, dat brengt dat ergens... Ja, dat siert een mens. Trouw zijn. Trouw zijn siert een mens. De dag van vandaag is trouw een vies woord geworden, want vele mensen zijn niet meer trouw. Ze zijn ontrouw geworden door allerlei omstandigheden, goed of slecht, ik ga daar nu niet op ingaan. Maar trouw zijn is een mooie eigenschap. Jezus was trouw aan zijn vader. Natuurlijk kunnen we zeggen, ja Jezus, dat is gemakkelijk, hè. Jezus had het gemakkelijk. Jezus kwam uit de hemel. Was dat nu zo moeilijk voor Jezus om trouw te zijn? Ik denk dat we misschien niet genoeg weten wat dat ook betekende voor Jezus om mens te zijn, volkomen mens te zijn hier op aarde. Dat hij ook aan die verleidingen, aan die verzoekingen ook heeft geleden, net zoals wij. En toch was hij God en toch volkomen mens. Dus ergens was het ook een strijd voor Jezus. En wist hij dat hij zich moest richten naar de Vader. Anders ging hij misschien ook, ging er niet zo vaak gestaan hebben dat Jezus moest bidden. Dat hij de rust zocht om te bidden, om de wil van de Vader te mogen doen. Om trouw te zijn aan zijn Vader. Om zijn wil te mogen doen. En trouw te zijn, zoals ik al heb gezegd, is een mooie eigenschap. En we zien dat ook in feite in het leven van mensen die trouw willen zijn. Welke mooie eigenschap dat is. Het is heel belangrijk dat we trouw zijn. Niet alleen aan onze vrouw of onze partner, maar trouw aan God in de eerste plaats. Maar het geeft ons een sierheid. En daarom wil ik ook eventjes aanhalen van in 2 Samuel 12 vers 26. Over een man wat er feitelijk niet zoveel over wordt gezegd, maar ik vond dat een hele mooie eigenschap van iemand. Namelijk Joab. 2 Samuel 12. Joab was namelijk de legeroverste of de generaal van koning David. En Joab heeft heel wat dingen mogen doen voor zijn God en voor zijn koning. En ik wil het eventjes lezen, omdat trouw zijn heel belangrijk is. En dat het een mens siert. Trouw zijn, maar ook nederig zijn, dat hoort in feite samen. Jezus was God, maar hij was ook mens. Hij wilde de wil van de Vader doen, hij was trouw aan God, maar hij was ook nederig aan zijn Vader. Hij deed wat zijn vader vroeg. Niet meer en ook niet minder. En dan lezen we van Joab, 2 Samuel 12 vers 26. Joab deed een aanval op Rabba door Ammonieten en nam de koningsstad in. Toen zond Joab bode naar David met het bericht: Ik heb op Rabba een aanval gedaan. Zelfs heb ik de waterstad ingenomen. Nu dan, vergader hij de rest van het krijgsvolk, belegert de stad en neem haar in. Omdat niet in de stad omdat niet ik de stad innemen en niet mijn naam over haar wordt uitgeroepen. Zien we hier welke karaktereigenschap dat Joab had? Namelijk die legeroverste die misschien wel in een betere, ik weet het niet, strijder was dan David. Maar hij was ervoor zijn koning. Zijn taak was namelijk om zijn koning de eer te geven. Om het werk van zijn koning te volbrengen. En Rabba, dat, ik heb dat opgezocht, dat is het tegenwoordige Amon in Jordanië. Dus, dat is ook wel een keer interessant om dat te weten in feite. Dus de stad Amon was vroeger Rabba. Dus, maar wat zien we van Joab? Hij was een trouw, was een discipel, het was wel een generaal. Hij was een trouw man aan zijn koning. Hij was trouw en nederig. Want hij, wat zei hij? Omdat niet mijn naam over haar wordt uitgeroepen. Het werk, het grootste werk had Joab gedaan. De koning had naar binnen te komen en de stad in te nemen. Figuurlijk dan. Maar voor Joab was dat het belangrijkste. Hij was trouw aan zijn koning. Hij was ook nederig aan zijn koning. David was de gezalfde des Heren. Het was niet Joab die het koning werd gezalfd. Het was David. En dat is heel belangrijk om dat te weten. En ik vond dat zo mooi. Ik heb dat onlangs gelezen. En ik zei, ik wilde nog ergens incalculeren in mijn preek. Voornamelijk om trouw te zijn en die nederigheid van onze Joab. Omdat de naam van Joab niet over die stad zou zijn, maar dat de koning David wordt, zijn naam daarover wordt uitgeroepen. En dat is ook zo in ons eigen leven. Als wij discipelen van Jezus zijn, dan willen we ook onze Heer verhogen en niet onszelf. Het is niet de bedoeling dat we hier als, of dat wat we ook mogen doen of zijn, of dat we met onze talenten, dat we onszelf verheerlijken, maar dat we werkelijk de naam van God uitroepen in ons leven. En niet alleen hier in de kerk, maar echt thuis in ons gezin. Dat we daarvoor geen perfecte mensen zijn, dat weten we wel. En dat weten onze kinderen zeker. Maar we hebben wel die taak van trouw te zijn. En we willen die ingesteldheid hebben van dat Heer koning mag zijn over ons leven. En dat zijn naam verhoogd mag worden binnen in onze gezinnen. En ik vind dat zo mooi van Joab. We weten wat er nog wel van Joab wordt geschreven. En ik wil het ook nog eventjes aanhalen. Dat Joab ook geen meeloper was. Joab was ook een man die trouw was aan zijn koning, maar waar het nodig was, ook zijn koning vermaande. En dat kunnen we lezen in... Ik heb het niet opgeschreven, maar ik ga het in het kort vertellen. Namelijk, we weten allemaal, ik hoop dat jullie dat weten, dat Absalom, de zoon van David, in opstand is gekomen tegen David. Hij wilde zichzelf koning maken en hij wilde het koningschap van David overnemen. Hij vond David maar een zwakke koning. Dus Absalom, zijn zoon, of één van zijn zonen. En dan lezen we dat Joab Absalom vindt en hem doodt. En dan wordt er een bericht gezonden naar David van Absalom is dood. En dan weten we, of dan lezen we, dat hij daar enorm over treurt, David. Enorm over treurt. Terwijl dat het volk, terwijl dat Absalom absoluut een vijand was van David en ook tegenover het volk. Het was geen eer van Absalom, absoluut niet. Want hij hing in feite tegen het verbond in, namelijk van God. Want David werd gezalfd als koning, niet Absalom. En dan zien we dat, natuurlijk kunnen we die reactie van Absalom verstaan, van David verstaan, dat zijn zoon daar gedood wordt. Iemand die hem tegen het leven stond, want ik denk als Absalom de kans had om David te doden, dat misschien wel zou gebeurd zijn, we weten dat niet, dat is maar een veronderstelling. Maar we zien hier ergens dat vaderhart ook van David had getreurd over zijn opstandige zoon. En dan komt Joab naar David en die zegt, jammer, wij hebben ons leven geriskeerd voor u koningschap, om u te bevestigen als koning, om u in ere te herstellen aan het verbond van God. In feite weer in ere te stellen. En nu, kijk, wat gebeurt er? Hij zit hier te treuren en te wenen. En Hans het volk vraagt zich af van, ja, wat is dat hier nu? Is dat de weg dat je moet gaan, David? En wat gebeurt er? Hij vermaant David zijn koning. En wat doet David? Je staat op, je gaat in de poort gaan zitten van, kijk, mensen, ik ben hier weer als koning. En dat is ook iets dat we mogen leren, namelijk dat Joab of geleerd heeft aan goed trouw te zijn, maar ook om een goede, ja, moet ik zeggen, leermeester zijn, knecht te zijn van David. Niet alleen als het goed gaat, maar ook durven te vermanen als het nodig is. Ik ga toch een keer kijken of ik het nergens vind. Ah, 2 Samuel, dat, voilà, zeg. Dat is het voordeel van getrouwd te zijn. Hè. 2 Samuel. Of hij mijn preek voorbereiden. Hè. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. Ik ga toch een keer voorlezen, kort. Hè. Ik vind dat wel belangrijk. Ik weet niet. Het woord van God, dat inspireert mij altijd. 19, ga ik het kort lezen. En aan Joab werd meegedeeld, zie, de koning weent en treurt over Absalom. Heel normaal. Ik denk dat niemand gaat zeggen, jongen, wat is er nu verkeerd aan? Op die dag verkeerde de overwinning voor al het volk in rouw. Daar het op die dag hoorde zeggen, de koning heeft smart om zijn zoon. Daarom kwam het volk op die dag steelsgewijs de stad binnen. Zoals krijgsvolk doet, dat zich schaamt als het gevlucht is uit de strijd. De koning nu had zijn aangezicht omhuld. Met luide stem riep de koning, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En toen kwam Joab tot de koning in het huis en zeide, hij beschaamt thans al uw knechten, die heden uw leven gered hebben en dat van uw zonen en uw dochters, en dat van uw vrouwen en van uw bijvrouwen. Want hij hebt lief wie u haten, en haat wie u lief hebben. Hij laat thans duidelijk merken dat oversten en krijgsknechten voor u niets betekenen. Want ik merk nu dat het recht zou zijn in uw ogen wanneer Absalom nog in leven was en wij vandaag allen dood waren. Dat is de terechtwijzing dat David nodig had. En dat is ook trouw zijn. Als wij, dat is ook wat wij nodig hebben. We hebben terechtwijzing nodig in ons leven. Als we verkeerd bezig zijn, dan moeten we ons laten vermanen. En Joab was zo iemand die tegen de koning durf in te gaan. En ik vind dat altijd bemoedigend als je zoiets leest. In feite is het woord van God toch echt een fantastisch boek, een geschiedenisboek. Maar het leert ons ook hoe wij vandaag tegenover dingen mogen aankijken. Hoe dat Joab zijn koning, de gezalfde des Heren, vermaant. En dat is ook een les voor ons van laten wij ons vermanen. Mogen wij ook die vermaning geven en zijn we bereid om ook vermaand te worden. Dat is ook belangrijk. Niet alleen door God, in de eerste plaats door God, maar door anderen heen. Waarom? Namelijk omdat we God zouden eren. Want dat was ook het doel hier bij Joab. Het ging om het volk en het koningschap van Israël. Het plan dat God had met Israël. Zoals hij nog steeds dat plan voor heeft. Joab gaat ergens die profetie van, oei, wat hier gebeurt, dat gaat hier helemaal verkeerd uitlopen. En als jullie dan tijd hebben, dan moet jullie maar het rest van het verhaal lezen. Maar dat is zo belangrijk om dat te mogen ervaren, om dat te mogen weten, dat die trouwheid en die vermaning die hier nu naar voren komt, om dat echt te mogen in ons eigen leven te plaatsen. En dan zien we in feite dat, om terug te keren naar Lucas, dat Jezus spreekt over het Koninkrijk Gods. Sprak Jezus, ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. Dat is de taak van Jezus, namelijk het Koninkrijk van Gods verkondigen. En het heeft mij ook opgevallen, ik heb dat ook ergens in de commentaren gelezen. Dat is natuurlijk het voordeel, hè, dat er veel commentaren zijn. Maar nu denk ik dat je dat hier allemaal vanzelf weet. Hè. Door veel te lezen, wordt er ook veel duidelijk. Maar het Koninkrijk van God, of het Koninkrijk Gods, als wij ons die vraag zouden stellen, als ik moest, ik ga dat nu niet doen, aan de jeugd vragen, wat is het Koninkrijk Gods? Dan weet ik niet of ik daar een goed antwoord zou op krijgen. Maar blijkbaar waren de Joden toch wel ergens bewust van het Koninkrijk Gods. Want niemand stelt de vraag, wat is dat het Koninkrijk Gods? Wie is het Koninkrijk Gods? Waar is het Koninkrijk Gods? We weten wel dat Jezus heeft gezegd tegen Pilatus, denk ik, dat zijn Koninkrijk niet van hier was. Want moest het van hier zijn, dan zouden mijn soldaten komen om mij te helpen. Ik zeg het nu in mijn eigen woorden. Dus het Koninkrijk van God is niet hier. Het is een plaats straks in de hemel. En de Joden waren daar zich ook bewust van. Ze waren namelijk het uitverkoren volk. Ze verwachten hen ook de Messias. Dus het koninkrijk Gods was voor de Joden niet onbekend. Zeker niet. Ze wisten heel goed dat hier op aard dat koningschap van het Oude Testament maar een tijdelijk beeld was. En dat eens zij de Messias mochten verwachten en daaruit in feite een nieuw koninkrijk krijgen. Het koninkrijk met als regeerder Jezus, de Zoon van God. En wat was nu de bedoeling, de taak van Jezus? Namelijk heel simpel. Ze wisten heel veel van het woord Gods. Ze waren uitverkoren door God zelf. Ze waren gebruikt geweest door God. En ze zijn ook een getuigenis geweest voor de ganse wereld over Gods bestaan. God heeft zijn doel met Israël of met het volk begonnen. Maar ze wisten niet dat Jezus de Messias was. Dat moesten ze nu leren. Dat was ook de taak die Jezus in feite moest brengen. Namelijk, Jezus was de Messias. Kenden ze de Messias? Ze wisten heel goed dat er eens een Messias was. En in Jesaja kunnen we vaak lezen van het Messiaanse Rijk in 52 en zo verder. En in heel het Oude Testament wordt er zo vaak doorverwezen naar het Messiaanse Rijk, naar de komst van de Messias. De dag van vandaag, het Jodendom kijkt, verlangt, bidt om de Messias. Dus ze waren zich heel goed bewust, eens komt de Messias. Alleen waren ze totaal verbaasd dat Jezus de Messias was. Hij leerde met gezag. Ze vroegen, velen kwamen om te horen. Heel velen zelf. En ze zagen de tekenen en de wonderen die Jezus deed om te bevestigen van wat er hier gebeurt is niet normaal. Ik ben meer dan alleen maar een leraar of een profeet. Ik ben de Messias. Dat was ook zijn taak. Alleen hebben ze het niet begrepen. Want ze wisten zich wel dat ze zich moesten bekeren. Een Jood weet dat. Als we Jesaja 1 opslaan. Ze wisten heel veel dingen hoor. Denk niet dat ze zich niet bewust waren van het geloof. Als we Jesaja 1 vers 16 opslaan, dan lezen we: wanneer hij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u, zegt God. Zelfs wanneer hij u het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet. Uw handen zijn vol bloed. En dan zegt hij, dat is bekering in feite: wast u, reinigt u, doe uw boze daden uit mijn ogen weg. Hou op kwaad te doen, leer goed te doen, tracht naar recht te doen, houd de geweldenaar in toom. Doe recht aan de wees en verdedig de rechtszaak der weduwe. Met andere woorden, doe goed. Dat is bekering. Dat was bekering. Die bekering die ze nodig hadden. Alleen in het Oude Testament. Dat was de bekering goed te doen. Ze wisten dat allemaal. En dan staat er ook nog achter, zo mooi: kom toch en laat ons te samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond is Heer en geeft het gesproken. Dus ze waren zich heel goed bewust van bekering. Het woord bekering kenden ze heel goed. Als Johannes opriep van bekeert u, dan wisten ze heel goed wat ze moesten doen. Ze wisten ook heel goed dat er vergeving van zonde was. Dat ze door de offers ook, door heel het Oude Testament, vergeving van zonden kregen. Alleen wisten ze niet dat Messias het volmaakte offerlam was. En dat was de taak die Jezus had. Namelijk om het volk te overtuigen dat Jezus de Messias was. Dat was zijn taak. Dat was wat hij kwam doen in deze wereld. Om zichzelf te proclameren als het volmaakte offerlam. We hebben in de voordienst mogen horen, namelijk dat Jezus inderdaad, of dat als we geloven dat Jezus ons aanvaardt, we geloven in de naam van Jezus, we kunnen alleen maar gered worden door de naam van Jezus. En dat is ook heel belangrijk dat wij dat in deze wereld durven te spreken. Er is maar redding in Jezus Christus. En daarbuiten is er jammer genoeg geen redding. Ik hoop dat we daar ons hand voor in de lucht durven steken om dat ook te durven zeggen. Alleen Jezus brengt redding. Denk niet dat anderen redding brengen. Alleen Jezus brengt redding. En dat is zo belangrijk, omdat we dat ook weer in deze wereld het geloof te mogen verdedigen. Want het geloof wordt vandaag de dag belachelijk gemaakt. En ik hoop dat jullie net zo aangeraakt worden als jullie zoiets horen van wat er hier over het geloof wordt verteld, zoals dat programma, dat jullie daardoor worden aangeraakt van wat houden ze zich in bezig, dat het in feite u ergens pijn doet, dat zij zomaar het woord van God belachelijk maken of door onwetendheid. En ik wil nog ook een tekst aanhalen, ik had de eerste dag van die tekst door te mailen, maar ik heb dat nog niet gedaan, namelijk van een Daniel. Daniel, ja, ik spring misschien een beetje van de nak op de tak, ik weet het niet. Maar Daniel, dat staat er, ook zo'n tekst in feite, waar we ons mogen aan vasthouden. Hoewel Daniel nu vinden in een Bijbel, dat is ook wel. Voilà, Daniel, alstublieft. Daniel, vers 10. Dan staat er ook zo mooi. En dan moeten we ook vasthouden van Daniel hoofdstuk 12, vers 10. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren. En dat zijn wij. Ik hoop dat we daarbij zijn. Dat wij die zijn die ons laten reinigen en zuiveren en louteren. Maar de goddelozen zullen goddeloos handelen. En geen der goddelozen zal het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. Die mensen op de radio, die hebben daar niks van begrepen. Misschien hebben ze nooit gezocht achter het woord van God. Misschien hebben ze geen degelijk onderwijs genoten van wat het geloof inhoudt. Misschien wilden ze het ook niet verstaan. Ze hebben er in ieder geval niet veel moeite gedaan om erachter te zoeken. En dat is nou wat dat mij pijn doet in het hart, dat mensen niet meer zoekende zijn naar het woord van God. Want we mogen niet vergeten dat eens het oordeel komt. Elk mens komt te sterven. En dan zullen er velen met hun kennis van wetenschap in feite versteld staan. Dat er toch een God was. Dat er toch een God was, dat er toch een God is die oordelen zal. En we weten allemaal wat het gevolg is. Als we niet geloven in de Heer Jezus, als we niet gered zijn, als we niet tot bekering komen, dan weten we waar onze plaats is. Niet bij God. Een plaats ver van God, waar er benauwdheid heerst. Ver van God, geen vreugde, geen liefde, tandengeknars. Het lijkt misschien onlogisch, maar het is wel de werkelijkheid. De dag van vandaag, als we zoekende zijn, als we ons interesseren in het woord van God, en als we omkijken in de wereld wat er vandaag gebeurt, als we geïnteresseerd kijken wat er de omwentelingen zijn in Israël, dan weten we, Jezus komt terug. Dan mogen we inderdaad, net als David, dag en nacht overdenken, waar is God? Dat is heel belangrijk. En dat wil ik ook ergens meegeven naar onze kinderen toe. Van waar is God? Zoekende. En dat is ook de taak die Jezus had. Namelijk te overtuigen dat Hij de Messias was. En dat is ook onze taak de dag van vandaag. Namelijk te overtuigen dat Jezus de Messias is. Dat is het enige wat wij in feite in deze wereld waarlijk van nut kunnen doen. Namelijk om de mensen te laten gewaar worden dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Heel belangrijk om dat te mogen zien. Ik denk dat ik ga afsluiten. En ik wil afsluiten met een tekst uit de Handelingen 15. Daar staat er. Ik wil dat gewoon voorlezen. Omdat er in de tijd van Jezus, als Jezus was gestorven en opgestaan, hadden de taak de discipelen om het werk van Jezus verder te doen, door de zalving van de Heilige Geest. En dan weten we dat de discipelen in feite strijd hadden, ook met de mensen van Jeruzalem, omdat er het een en het ander ook misliep in hun gemeente. Het is heel belangrijk om echt de waarheid te kennen. En we kunnen dat alleen maar als we dat woord van God gaan zoeken. En ik wil daarmee afsluiten. Namelijk het volgende, vanaf vers 5. Handelingen 15, vanaf vers 5. Daar staat er zo mooi. Dat van vandaag zouden we wel meer moeten lezen. En er zijn ook veel mensen die van alles en nog wat beweren. Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op. Mensen die wisten wat ze zeiden en die dachten met hun kennis en hun ervaring dat zij inderdaad het voor het zeggen hadden, dat wat zij zeiden waarheid was. Die gelovig geworden waren. Ze waren wel gelovigen. Het waren gelovige Farizeeërs. En zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Daar ga ik nu niets over vertellen, maar het volgende, en de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. Zie je, het was daar ook al strijd en moeite, net zoals in onze dagen. We kennen dat ook, er is altijd wel iets of iemand die ons wilt van ons voetstuk afbrengen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen. En dat hebben we nodig, mannen met een visie, mannen die de blik op Christus weten te houden, mannen die overtuigd zijn of die door de zalving van de Heilige Geest woorden Gods kunnen spreken. Petrus was zo één. Dat kunnen we allemaal worden als we zelf ons openstaan voor de dingen van God. Want God gebruikt alleen mensen, of God gebruikt iedereen tenminste, maar God gebruikt mensen die oprecht willen leven. En dan staat hij daar, mannen broeders, hij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft uitverkoren, of verkoren, omdat door mijn mond de heidenen het woord en het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door ook hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, omdat zonder enige onderscheid te maken tussen ons en hen, die ons, dat zijn de Joden en de heidenen, door het geloof hun hart reinigde. Nu dan, wat stelt gij op? Hij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vader, nog wij, kunnen dragen. Dat is, feit is dat waar, maar ik wil er al, maar nu komt het. Want, en dat is wat we moeten vasthouden, dat is ook ons geloof. Maar, door genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden, op dezelfde wijze als zij. Hoe worden we behouden? Door de genade van onze Heer Jezus Christus. Door de Messias die komen zal. Er is maar één bemiddelaar tussen God en de mens, namelijk Jezus Christus. Genade. En er is daar heel wat over te zeggen, maar door genade zijn wij behouden. En ik hoop dat het echt in ons mag doorwerken wat dat betekent, die genade. Dat we dat ook ergens in de wereld willen durven uitstralen. Wat een voorrecht wij zondige mensen hebben. Ik zeg wel zondige mensen, want als ik kijk naar mezelf, dan ben ik niet zo'n perfect mens. Zeker niet. De wereld heeft soms gedacht dat wij het alles beter weten. En dat wij dat allemaal bij ons zoveel beter gaat. Het gaat gelukkig allemaal veel beter bij ons. Waarom? Omdat we God kennen. Omdat we alles mogen afgeven aan Hem. En omdat we een helper hebben die ons bijstaat. Maar door de genade van de Heere Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als Hij. En dat wil ik jullie nog meegeven. Om als slotwoord in feite, we zijn behouden door genade. En die genade stelt ons in staat om een getuige te zijn van onze Heer Jezus. Amen.
Dank u, Jan. Voor het laatste lied zou ik vragen of dat we allen misschien kunnen rechtstaan. Het is het lied 602, Vrede van God zij met u. En laten we het ook echt richten naar elkaar toe.
Vrede van God.
liefdevolle Vader, Heere, het is goed, Heere, om bij u te zijn, Heere, om te weten, Heere, dat u ook bij ons bent, Heere. Het is fijn, Heere, om hier samen te komen, Heere, in uw naam, Heere. En ik vraag u dan ook, Heere, waar we ook zijn, Heere, wat we ook doen, Heere, dat we dit altijd mogen doen, Heere, in uw aanwezigheid, Heere. Sommige mensen, Heere, hebben nog een week werkweek in het vooruitzicht. Anderen zijn reeds op vakantie, Heere. Maar waar u ook bent, Heere, waar we ook zijn, Heere, dat we mogen zijn, Heere, waar u bent, Heere. En dat u bent, Heere, dat daar ook wij mogen zijn, Heere. Ja, Heere, ik vraag u dan ook de zegen, Heere, voor deze week, Heere. Wees bij allen, Heere, waar ze ook zijn, Heere. En leid hen in uw naam, Heere. Amen. En ik zou zeggen, ga allen in vrede met de Heere.